Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 84, vers 2 en 3. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, bij u mijn koning en mijn God. 2 en 3. Beleiden wij nu ons geloof ditmaal met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen we daarna uit Psalm 48, het zesde vers, als antwoord. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. In het Grieks is dat één woord en staat er korter mens geworden is. Jezus was niet een mens, maar mens geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat. Dat en de Zoon is later toegevoegd, het zogenaamde filioque. En dat kan ons helpen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn, zijn ze ook uit Christus. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen nu eerst uit de Heilige Schrift en wel uit 1 Thessalonicenzen 4 en 2 Thessalonicenzen 2. Voor het verband lees ik ook uit de 1 Thessalonicenzen brief, hoofdstuk 4 vanaf vers 13. Er zijn er enkele mensen gestorven. En dat hadden ze niet meer verwacht, omdat ze de wederkomst zeer spoedig verwachten. En wat zegt Paulus daar dan van? Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Het lijkt dus dat Paulus ook zelf nog denkt de wederkomst te zullen meemaken. Daar komt hij nu op terug in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Tweede hoofdstuk. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, is geopenbaard. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in het tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, omdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders en zusters, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. De tekst voor de prediking is vers 5 en 6. Herinnert u zich niet dat ik deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Het gaat hier dus over de weerhouder. Wat hem weerhoudt, die antichrist, of wie hem weerhoudt? Iemand die hem nu weerhoudt. Hebt u zicht op de weerhouder in deze tijd? Daar zullen we samen om bidden. Heere God, geeft ons zicht op die weerhouder, op wat Paulus hier gezegd heeft, geschreven heeft, eeuwen geleden, over de eindtijd, die toen al begon, maar die nu zeker bezig is zich te voltrekken. Wij komen te midden van al het rumoer in de wereld in stilte bij u. En dat is een geschenk van boven. Een rustdag met rust. Een nieuwe samenkomst van uw gemeente. Waar wij de lof zingen. Waar wij zo anders als andere mensen ons verheugen in uw naam, in uw woord, in uw wet vanmorgen, in uw evangelie. In uw eigen zoon en uw geest die Heere is en levend maakt. Zijn werken zijn zeer groot en wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Dan hebben we opnieuw weer zin om naar de kerk te gaan en opnieuw weer zin om te gaan luisteren. Want wij hebben opnieuw licht en uitzicht nodig in deze tijd en in deze wereld. Voordat morgen weer het werk begint, de week wacht, maar ook het wereldnieuws weer doordringt. En wij daar ook middenin staan en willen staan en moeten staan. Maar houd ons alsjeblieft staande. En geef er ons ook zicht op vanuit uw woord. Dat we niet met twee linkerhanden in de wereld staan. Met een mond vol tanden. Als al die andere geluiden tot ons doordringen. Maar dat we gefundeerd zijn en vast in de Heilige Schrift. In uw goddelijke openbaring. In uw heilig woord. Geef uw dienaar licht om het uit te leggen naar de mening van uw geest. Zoals het echt bedoeld is toen en daar. Maar ook om de sprong, het waagstuk van de prediking te wagen naar hier en nu voor de toepassing naar ons eigen hart en leven. Geef dat niemand die verlangt naar u en uw heil tekort komt. Geef dat niemand die u zoekt, u niet zou kunnen vinden vanmiddag. Geef die u kennen, wees die u kennen, mild en goed. En toon de oprechte van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Dat mij nooit trotse voet vertrapt. Of boze hand in ballingschap ellendig omdoezwerven. Dat ook. Zegen u de kinderen. We danken u dat ze er zijn. Dat het voor hen niet te moeilijk zou wezen. Dat zij zullen ophoren. En ook zij met ons zoeken. Naar die persoonlijke deelname aan uw goddelijk heil. Maar ook aan de wens om licht te ontvangen op ons pad. Ook zij, onze jongeren. Ook zij, juist zij, staan vaak voor dilemma's in het leven. Voor moeilijke keuzes. Studiekeus, partnerkeus. Beroepskeus. Geef dat wij daar in u ook mogen kennen. Want u zegt zelf, ken mij in al uw wegen, bij al uw keuzes, in al uw beslissingen. En laat daar één grondbeslissing onder zitten. De keus van ons hart, de keus van Mozes. Om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijd van de zonde te genieten. Hij achtte immers de smaad van Christus grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Hij keek verder, hij zag op de vergelding van het loon. U houdt het ons voor in uw woord, als een voorbeeld, als een model. Als een identificatiefiguur, de keus van Mozes. Of die in ons hart gevallen zijn of vanmiddag vallen bij deze of gene. En geef dat wij die de keus mochten doen door uw genade ooit, vroeger of later, daarin bevestigd en verdiept mogen worden. En dat dat ook de andere keuzes in ons leven zal bepalen. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons geleiden. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 35, de versen 1 en 13. In de strijd van het leven zingt David: twist met mijn twisters, hemelheer. 35, 1 en 13. De dochter van een evangelistgemeente had trouwplannen. Ik heb hem dat zelf horen vertellen over zijn dochter. De evangelist was een Maranatha-prediker. Maar toen zijn dochter ging trouwen, zei ze: papa, heeft het nog zin om te trouwen? Heeft het nog zin om een gezin te stichten als Jezus spoedig wederkomt? Ze was groot geworden bij het lied Welk een toekomst bruidsgemeente. En nu was zij de bruid. Maar als nu straks de echte bruidegom komt. Ik vond dat heel ontroerend. Ik weet eigenlijk niet wat pa geantwoord heeft. Maar wat zou u geantwoord hebben als uw dochter dat zei? Misschien vraagt uw dochter dat niet als ze gaat trouwen. Maar zegt ze wel: wat een spannende tijd om te gaan trouwen. Om nog een hele toekomst te gaan beginnen. Waar begin je nog aan? Wat heeft Paulus hierop geantwoord? In Thessalonica, het huidige Saloniki, was een jonge gemeente ontstaan, een Maranatha-gemeente zou je bijna zeggen. Maar daar zijn dan ineens enkele mensen die onverwacht sterven. En daar had die gemeente eigenlijk niet meer op gerekend. Ze dachten: Jezus komt spoedig. Maar oma stierf. Of je eigen man sterft. En dan? Ze waren bekeerd van de afgoden, zegt Paulus, om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten in één adem. Bij Paulus hoort bekering en verwachting dus helemaal bij elkaar. Maar dan komt er dit tussen. Zijn die geliefde doden daar dan niet meer bij op die grote dag? En wat antwoordt Paulus? U hoeft niet bedroefd te zijn zoals de heidenen die geen hoop hebben. De Grieken toen. De heidenen van toen. Die dachten dat het met de dood afgelopen was. En als je dan voorgoed afscheid nam van je geliefde. Die hadden geen hoop. Maar Paulus zegt: jullie hoeven niet bedroefd te zijn als de anderen die geen hoop hebben. Want als ze in Christus ontslapen zijn, dan zullen ze ook met Christus opstaan bij de laatste bazuin. Dan zullen ze zelfs eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden, die dan nog leven, wij, dacht Paulus, samen met hen de Heere tegemoet gaan in de lucht en altijd bij de Heere wezen. En dat is de Heere Jezus, de Kyrios. Samen met de overledenen, wij overlevenden. Dat geeft mij tussen haakjes de hoop dat we elkaar ook zullen herkennen op die grote dag. Als je samen met hen de Heere tegemoet mag. En Paulus dacht dat ook zelf nog mee te maken. Na erwartung noemen de theologen dat. Na erwartung. Dat Christus spoedig zal komen. En dan worden we opgenomen, zegt Paulus. Harpao. Opgenomen. De opnameleer dus. Maar u weet misschien, er is een opnameleer van Maranatha-christenen en andere christenen. Overigens in mijn ogen broeders en zusters. Die een eerste wederkomst verwachten. Waarna de wereld nog doordraait tot de tweede wederkomst. Die tweede zal ten oordeel zijn. Bij die eerste worden al Gods kinderen stilletjes weggenomen. Ken u die gedachtegang? Er is een film over. Left Behind heet die film. Een jeugd komt daar diep van onder de indruk, hoorde ik. Je ziet iemand in het vliegtuig zitten met de andere passagiers. Maar ineens is hij weg en ze zoeken hem op het toilet, maar hij is weg. Opgenomen blijkbaar. Het vliegtuig vliegt gewoon door in deze visie. En je ziet ook een huis, een gezin. Man, vrouw, kinderen, gelukkig gezin. Maar als ze paasavonds thuis komt en de kinderen, is moe niet thuis. En dan vinden ze een brief van moeder. Als ik opgenomen ben, lieve man en kinderen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Left behind. Als u dat voor het eerst hoort, bent u daar heel veel van verbaasd over. Want zij geloven dan, sinds Darby, die dit meende te moeten ontdekken in de schrift, zij geloofden dat de wereld dan nog doordraait. En dat dan de grote verdrukking komt. En dat alle Gods kinderen uit die grote verdrukking worden weggenomen. Voor die verdrukking worden opgenomen. Die maken dan die ellende niet mee in deze gedachtegang. Dat heeft wel voordelen, want dan kun je de wederkomst direct verwachten. Dan hoeft er niet nog van alles te gebeuren. Want dat komt dan daarna. En je hoeft ook niet bang te zijn voor het oordeel, want het is nog het oordeel niet, de opname, zeggen zij. Johan de Heer en anderen geloofden dat ook zo. Ik heb ze wel gekend in Amsterdam. Een meneer die tegen zijn dochter zei, als ik opgenomen word, hier is de sleutel van mijn huis, dan kun je erin. Maar heeft Paulus dat nu bedoeld? Als je doorleest in 1 Thessalonicenzen 5, dan zegt Paulus, maar van die dag en die uren weet niemand, want de dag des Heren komt als een dief in de nacht. En als ze zeggen vrede, dan zal een haastig verderf over hen komen. Dus in het daaropvolgende hoofdstuk blijkt het ook al het oordeel te wezen. Het laatste oordeel. Het ene ongedeelde wederkomst. Ik ben er nog steeds van overtuigd. Dat er maar één ongedeelde wederkomst is. Maar ik heb er wel van geleerd dat die opname eerst komt. En dat wij wel eens eenzijdig in de kerk zeggen dat hij komt om te oordelen, want hij komt toch ook en eerst om zijn bruidsgemeente te halen. Welke toekomst, bruidsgemeente? Dat blijft staan. Eenmaal de Heer tegemoet. Maranatha is ons wachtwoord. Maranatha, Jezus komt. En de keerzijde van die opname, zegt Paulus, dat is dan het laatste oordeel over allen die ongehoorzaam geweest zijn. In één ongedeeld komen van Christus. Je moet gewoon doorlezen. De kroontekst voor die opnameleer in Thessalonicenzen 4 loopt gewoon door in 5. Vroeger waren er geen hoofdstukkenindelingen. Dus Paulus vertelt gewoon verder in die brief. Ik kan het niet anders zien vanuit de schrift. Met alle respect voor medegelovigen die het anders zien. Hoewel een tweede kans is natuurlijk een heel onbijbelse gedachte. Is niet onschuldig hoor, die andere visie. Nou, en dan komt Paulus in de tweede brief hierop terug. In het eerste hoofdstuk gaat het over de verdrukking. Dan komt Christus recht doen met vlammend vuur. Maar, zegt hij dan, broeders, nu niet schrikken alsof de dag des Heren aanstaande was. Hoofdstuk 3. Zover is het nog niet, zegt Paulus. Dat heb ik ook niet geschreven en niet bedoeld. Eerst moet nog wat gebeuren. Eerst moet de afval komen en de zoon des verderfs. En zo ver is het nog lang niet, zegt Paulus. Zei Paulus toen, 2000 jaar geleden. Waar haalt hij die wetenschap vandaan? Nou, ik denk van de meester zelf, de Heer Jezus zelf. toen hij op aarde was, heeft hij ook over de eindtijd gesproken. Denk maar aan Matteüs 25, denk maar aan die bruidsmeisjes. Die olie in hun lamp nodig hadden voor het feest dat kwam. Maar wie waren nou wijs en wie waren dwaas? Weet jij het? Wie waren er nou dwaas? Die geen olie in hun lamp hadden, omdat ze dachten, het gaat gauw gebeuren, de bruidegom komt wel gauw. En wie waren wijs? Die dachten, het kon wel eens heel lang duren. Dan moeten we voor die tussentijd olie hebben. Geef mij olie in mijn lamp, houd mij brandend. Geef mij olie in mijn lamp vandaag. Geef de olie van de Heilige Geest. Geef mij olie in mijn lamp totdat Jezus komt. Zorg ervoor dat je olie hebt in die lange nacht die nog komen kan. En moeten ze dan alleen maar wachten in die bange nacht? Nou, Jezus eindigt zijn eindrede met die knechten die met hun talenten moeten woekeren. En die rekenschap moeten geven met wat ze met die talenten hebben gedaan. De een 10, de ander 5, de ander 1. Dat geeft niet als je maar je talenten gebruikt hebt. En dat slaat dus op overdag natuurlijk, dat je overdag gewoon je werk moet doen en dat je je talenten moet gebruiken. Al je gaven die je hebt, weinig of geen. In die tussentijd moet er dus ook gewoon gewerkt worden. Niet alleen gewacht, ook gewerkt. En dat betekent, als je dochter vraagt, zullen wij nog trouwen, pa? Dan zou ik zeggen, ja hoor kind, ga jij maar fijn trouwen. Met je vriend. Maar zorg ervoor dat jullie samen olie in de lamp hebben, dat wel. Luther moet gezegd hebben, u kent het wel, hè, als morgen Jezus zou wederkomen, dan zou ik vandaag nog een appelboom planten. En het schiet me nu te binnen, ik heb eens gelezen van de Amerikaanse Senaat, die vergaderde onder een heel groot onweer. Het donderde en het bliksemde, je kon elkaar niet meer verstaan. En toen stond iemand op en die zei, meneer de voorzitter, zullen we maar gaan, want dit lijkt het laatste oordeel wel. Toen zei die broeders, mannenbroeders, wij gaan gewoon door. Als Jezus wederkomt in dit onweer, dan wil ik bezig zijn met het werk dat hij mij gegeven heeft. Zalig die dienstknecht die zijn Heer, als hij vindt, zal aantreffen, alzodoende. Dan wil ik bezig aangetroffen worden. Mooi, hè? Dat is één, de wederkomst, de ene wederkomst is er nog niet. Twee, eerst moet er afval komen, zegt Paulus. Paulus is dus nog maar net begonnen met de zendingsreizen, met de zendingsreis in Griekenland. Handelingen 16, de tweede zendingsreis. Het is nog maar het begin van de kerstening van Europa. Dat was nog lang zover niet. Eerst moest Europa nog bereikt worden en gekerstend worden. We lezen van Filippi, van Lydia en de Cipier, de eerstelingen in Europa. God verandert mensenlevens, maar heel verschillend blijkbaar. Lydia is niet bekeerd zoals de Cipier en andersom. En dan komen ze in Thessalonica, u leest dat in Handelingen 17. En daar werkt Paulus maar 3 sabbatten en dan moet hij al weg. Maar in die 3 sabbatten komen vele mensen tot geloof. Ook vele Grieken, ook Griekse vrouwen staat er. Dus het lijkt wel of de oogst al begint in Europa. In ieder geval liggen hier de wortels van christelijk Europa. Willen ze tegenwoordig niet meer weten, willen alleen van klassieke wortels weten, maar ook historisch gesproken. Ook historisch gesproken is het christelijk geloof een van de wortels van ons continent. Daar moesten ze in Brussel en in Straatsburg eens meer aan denken. Toen zijn er dus velen bekeerd. Maar toen is er een rel ontstaan, leest u het maar na, en toen moest Paulus weg en toen moest hij die gemeente loslaten. Maar dat zat niet lekker, want hij denkt, kan die gemeente nog wel op eigen benen staan, zo kort na hun bekering? Kunnen deze pas bekeerde mensen wel staande blijven zonder zendeling, zonder apostel? En dan stuurt hij Timotheus en dan stuurt hij deze brieven. Dat zijn dus nazorgbrieven. En dan zegt Paulus, het is nog niet zo ver. Wij leven nog in het heden der genade. Nu is de wel aangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. Christus vertoeft nog te komen, omdat er nog velen moeten worden toegebracht. Tot in de 21ste eeuw en tot in de lage landen bij de zee. Hij heeft nog een plan met jou, met u. Zo gij zijn stem dan heden hoort. De tijden zijn te spannend om onbekeerd te blijven. Haast u om uw leven wil. Maar dan zegt Paulus, eerst moet de afval komen, daar moet je dus rekening mee houden. Nou, dat is wel gekomen. Dat is gekomen. Vooral in christelijk Europa. De grote afval voltrekt zich, als u het mij vraagt. In de grote steden schrik je van de kerksluiting en van de wetteloosheid. En, staat er dan bij, de mens der wetteloosheid moet geopenbaard worden. En nou wordt het moeilijker. Wat is dat, de mens der wetteloosheid? Paulus zegt, weet u nog dat ik dat u verteld heb? Onze tekst. Eindelijk onze tekst, maar nu begrijpt u de tekst. Toen ik bij u was in die 3 weken, heb ik u toch uitgelegd. Wat er nog gaat gebeuren, dat hoort voor Paulus dus bij het ABC van het geloof. En wij maar raden wat hij bedoelt. Want wij waren daar niet bij. Zou u dat ook bij het ABC van het geloof rekenen? De leer van de eindtijd, de antichrist, de weerhouder? Want daar gaat het hier over. Staat dat ook in de Alpha-cursus? U zegt, maar wat is dan die zoon des verderfs, die antichrist, de mens der wetteloosheid, zo heette Judas, de zoon des verderfs. Dus er komt een tweede Judas weer in beeld. Een discipel verrader. De antichrist uit de Johannesbrief. Hetzelfde signalement. Een spiegelbeeld van de zoon. Na de afval, en ik vul in, uit de afval zal de antichrist voortkomen. En wat zal die doen? Die zal zich tegen God verheffen en die wil zich nestelen in de tempel van God, want die wil God verdringen van zijn plaats. De antichrist. Ze hebben gedacht aan tirannen van Napoleon en Hitler. Maar let op, het gaat hier over een persoon of een macht die in plaats van het christelijk geloof wil komen. En ik kan er niks aan doen, maar ik moet hier aan de islam denken. De islam pretendeert te komen in plaats van jodendom en christendom, wist u dat? En de Koran pretendeert de verbeterde uitgave van de Bijbel te zijn. Mohammed heeft een heleboel aan de Bijbel ontleend. Adam, Abraham, de profeten, de wet, Taurat, het Injil, het evangelie. Jezus zelfs komt in de Koran voor, wist u dat? Isa heet hij daar. En ook hij is daar maagdelijk geboren, wist u dat? Moslims leren de maagdelijke geboorte van Jezus. Maar dan verdraait Mohammed, bewust of onbewust, hij kon niet lezen, hij heeft een klok horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing, denk ik. Hij zegt dat Jezus niet is gekruisigd en niet is opgestaan en niet is de Zoon van God, net niet wat hij is. En deze islam nestelt zich op heilige plekken van Joden, Jeruzalem, Tempelberg, Oma-moskee, en in Europa, de Hagia Sophia, de grootste kerk, moest een moskee worden. Ik zeg hier helemaal niks nieuws en helemaal niks lelijks. Dat zeggen de moslims zelf, dat dit een nadere openbaring van God is die in plaats komt van de vorige openbaring die wij verdraaid zouden hebben. Dan zeg ik, gemeente des Heren, heb die mensen lief, geen mildersverhalen alstublieft en ook geen satire alstublieft. Die mensen moet je lief hebben, maar die religie moet je doorhebben. Die mensen moet je lief hebben. Ik heb in Delft Iraanse moslims mogen dopen als christen. Ze zijn door de liefde getrokken. Maar die religie moet je doorhebben. En dat zeggen ze zelf, dat is een substitutiereligie. En naar mijn gevoel zit er dus in de islam, net als trouwens in de afval van ons, iets antichristelijks. En dat moet je doorhebben. Ook als ze geen geweld zouden gebruiken, dan is de islam nog karikatuur en concurrent van het christelijk geloof. Zo zei Berghof dat, al 40 jaar geleden. Berghof, karikatuur en concurrent van het christelijk geloof. Maar als dit u beklemt, dan mag ik doorlezen met u en zeggen, maar u weet, zegt Paulus, wie hem weerhoudt en wat hem weerhoudt. Paulus leert ook de weerhouder. Er is gelukkig een tegenmacht die die antichristelijke macht nog terugduwt, tegenhoudt. Katechon in het Grieks. Eerst staat er wat hem weerhoudt. En dan staat er wie hem weerhoudt. Paulus zegt, weet u nog dat ik daarover gesproken heb met u in die 3 weken? En wij maar denken wat je bedoelen kan met de weerhouder. De weerhouder. Wel eens van gehoord op catechisatie? De weerhouder. Wat kan die weerhouder zijn? De oude uitleg van de kerkvaders is dat het de overheid is. Dan denken ze aan Romeinen 13. De overheid is Gods dienares. U ten goede. En dat is gewoon waar. De overheid is er om de terreur en de criminaliteit terug te duwen. Weerhoudt het kwaad. Calvijn en anderen zeggen, nee, het is de prediking van het evangelie die weerhouden. Die houdt het kwaad tegen. En dan denken ze aan Matteüs 24. En daar zegt Jezus, dit evangelie zal in de hele wereld verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde zijn. Niet bij die rampen, niet bij die oorlogen, pestilentie, dan denken de mensen, oh, nu komt het einde. Nee, zegt Jezus, verkijk je daar niet op. Beslissend is de zending, de wereldzending. Hoe ver is het evangelie al? Zijn alle volken al bereikt? Dat is beslissend. En zolang alle volken niet bereikt zijn, moet de zending worden gesteund. En u mag de zending dus ook steunen met uw geld en met uw gebeden. En zo wordt de gemeente, denk ik, ingeschakeld bij die weerhouder. U mag achter de overheid staan, die het zwaard gebruikt tegen het kwaad. U mag ook en vooral achter de zending staan, achter zendelingen die u kent. Schrijf ze een brief, bemoedig ze, bid voor ze of ga zelf de zending in. Aan beide mag u meewerken. U hoeft dus niet verlamd toe te kijken bij alles wat er gebeurt in de wereld. Maar u mag goede, defensieve politiek steunen. En u mag goede evangelieprediking steunen. Paulus zegt, bid voor de overheid. En nu heel concreet, als wij in het Midden-Oosten IS bestrijden, u weet wel, die onthoofders daar, dan is dat iets van de weerhouder, denk ik, die iets van de antichrist tegenhoudt daar. Want stel je voor dat het kalifaat wordt ingevoerd. Dat zou toch niet kunnen en niet mogen. U zegt, dat is allemaal wel erg politiek. Ja, maar Paulus zegt, daar heb ik het erover gehad toen ik bij u was. Dat hoort ook bij het ABC van het geloof. Bij ABC van het geloof hoort bekering, geloof, wedergeboorte, Christus als redder. Hij zegt, ik was bij u als een vader en als een moeder tegelijk. Weet u nog hoe ik bij u was? Ik heb het fundament mogen leggen. Ik ben jullie geestelijke vader en moeder tegelijk. Maar toen al heb ik het ook over die eindtijd gehad. Over die antichrist en over die weerhouder. Dat zult u nodig hebben om overeind te blijven. Een beetje zicht op het wereldgebeuren. Ik moet u zeggen dat ik daar grote behoefte aan heb. Heel de westerse wereld is op de been op het ogenblik. Op ditzelfde ogenblik hebben ze grote demonstraties in heel Europa. Voor de vrijheid, tegen de terreur. Kun je daar aan meedoen? Je suis Charlie. Het is heel vreselijk wat er gebeurd is. Maar je suis Charlie niet. Ze hebben zelf, denk ik, met hun satirische blad die antichristelijke macht uitgelokt en uitgedaagd. En wat ze over zich heen gehaald hebben is verschrikkelijk. Maar u moet het wel doorhebben wat hier gebeurt. De weerhouder moet weerhouden. De politie is aangesteld voor onze veiligheid en de justitie en de militie, dat wij een stil en gerust leven zullen hebben. Maar niet om de antichristelijke machten uit te dagen en uit te lokken tot hun terreur. Dat terreur blijft natuurlijk vreselijk. Vooral als de politie de dupe is en gewone mensen die naar de winkel gaan daar in Frankrijk. U mag voorbeden doen voor de weerhouder, voor de overheid en voor de zending. Zou u dat niet vergeten? Bidden wij veel voor de overheid? Paulus, Petrus zegt, voor alle dingen moet je voor de overheid bidden. En volgen wij het zendingsnieuws, waar er nog witte plekken zijn op de kaart? Want als allen bereikt zijn, is het zover. Maar, zegt Paulus dan in vers 13, wij mogen God danken. Dan haal ik ook weer adem. U, door de Heere geliefde broeders en zusters, jullie zijn eerstelingen. Verkoren tot behoud. In heiliging door de geest. In geloof in waarheid. God zij dank is er een kerk. God zij dank is er midden in deze wereld, hoe klein ook soms geworden, een gemeente van Jezus Christus. Vroeger zeiden ze de kurken waar de wereld op drijft. Al weet die wereld dat zelf niet. U bent geroepen tot heerlijkheid. Wat een uitzicht, zegt Paulus. Sta vast in deze eindtijd. Bid voor ons dat het woord snelle voortgang mag hebben, zoals bij u. Inmiddels 2000 jaar later is het bijna rond met het evangelie. Wist u dat? De meeste volken zijn bereikt. In de meeste volken is een Bijbel vertaald. In de meeste volken is een kerk gekomen. De kerk van Christus is inmiddels wereldwijd. Maar er blijven nog miljoenen onbereikten. In China, in India, de miljarden van Azië. Die moeten ook nog bereikt worden. De Wycliffes doen hun uiterste best om de kleinste gebiedjes, taalgebiedjes, die nog onbereikt zijn, een eigen Bijbel te geven. Dat alle mensen kunnen zeggen, wij horen hen in onze eigen taal de grote werken God spreken. En intussen geldt nog meer dan toen, op de bres, alle hens aan dek. Het is echt geen tijd om in te slapen en om toeschouwer te blijven. En om je onbekeerde leven voor te zetten, als je nog onbekeerd zou zijn. Bekeert u en gelooft het evangelie. En strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. Wie volharden zal tot het einde. Zei Jezus toch zelf, na die hele eindrede, zei hij, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. In het enkelvoud. Het komt ook persoonlijk erop aan. Wie volharden zal tot het einde, dat einde van de wereldwijde zending, die zal behouden worden. En dan denk ik, God geef die volharding. Want als dat van mijn trouw zou afhangen, en dan maak ik van het gebod weer een gebed. Geef mij olie in mijn lamp, houd mij brandend. Juist nu, alsjeblieft ons allemaal, heren, dat we niet straks, als de bruidegom komt en het feest begint, zonder olie, zonder licht zullen zijn en buiten moeten blijven. Geef mij olie in mijn lamp, dat is de olie van de Heilige Geest. En die kan u nu nog kopen, krijgen, onder het woord. Hier en nu. Hier deelt hij de olie uit. Geef mij genoeg olie, heren, in mijn lamp. Zolang ik leef, zolang u vertoeft te komen, houd ons brandend, alstublieft. Amen. We zingen Psalm 74, ook over de geestelijke strijd. 74, 18, 19 en 21. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? We danken u, Heere, voor deze prachtige psalm die we samen mochten zingen. Het is ons uit het hart gegrepen. En het kon op deze tijd slaan. Geeft wild gedier dat niets in het woonland ziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Het land is vol van duistere moordspelonken, vanwaar het geweld ons grieft met wond op wond. Het grieft ons, al dat geweld. Maar geeft dat wij niet meedoen om dat geweld te grieven en om dat geweld uit te lokken, om het geweld te tarten. Geeft dat wij dieper en beter inzicht krijgen over wat er gebeurt in deze tijd. En dat het vooral om uw naam zal gaan en niet om onze zogenaamde waarden en normen buiten u om. Wat zijn dat voor waarden? Welke waarde heeft dat? Maar als uw naam in geding komt, zoals in Nigeria, waar christen meisjes zijn geroofd door Boko Haram, daar gaat het om uw naam. En dat wij aan uw naam verknocht zouden zijn en voor uw naam zouden opkomen. Niet met kracht en geweld, maar door uw Heilige Geest. En wil u zelf als de hoogste rechter ingrijpen. Het is meer dan tijd, zongen we, gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet. Dag op dag, vergeet ons niet en verlaat ons niet. Mogen wij met uw woord naar huis gaan, het overwegen en het toetsen aan de schrift. Net als in Berea, geef ons de nachtrust die we nodig hebben. Geef dat we gewoon onze plannen voor de komende week mogen volvoeren. Dat we een appelboom mogen planten als wij daartoe geroepen worden. En dat we niet van de wijs worden gebracht. Dat we op de juiste toonhoogte blijven geloven en zingen. En dat dat werfkracht mag hebben om ons heen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 98, de versen 3 en 4. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u en jullie zijn vrede. Amen.